Margreet. Margreet Bruintjes zal voor ons Daniël 10 lezen. Mag ik jou naar voren uitnodigen, Margreet?
Daniël 10. Er staat boven de eindtijd. In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Belteshazzar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik wreef mij niet in met olie tot er 3 weken verstreken waren. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn heupen een gordel gemaakt van goud uit euvas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst brons. En zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen die niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen, en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde het geluid van de stem. Maar zodra ik dat hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Een hand raakte mij aan en deed mij bevend op handen en knieën steunen. De man zei tegen me: Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en kom overeind, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij: wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat haar aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Terwijl hij zo tegen me sprak, hield ik mijn ogen op de grond gericht en was verstomd. Toen raakte de menselijke gedaante mijn lippen aan. Ik opende mijn mond en begon te spreken. Ik zei tegen degene die voor me stond: mijn Heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat me. Hoe kan ik, uw dienaar, met u spreken? Ik heb helemaal geen kracht meer, alle leven is uit mij geweken. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. Hij zei: wees niet bang, geliefde man. Vrede zij met je. Wees sterk, wees sterk. En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt. En ik zei, mijn Heer spreek, u hebt mij gesterkt. Toen zei hij, weet je waarom ik naar je toegekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve Michaël, jullie vorst. Tot zover de Bijbellezing.
Dankjewel, Margreet. Nou, boeiend verhaal, ook wel moeilijk. Ik ga proberen het wat uit te leggen. En daarna zijn we even stil. Laten we proberen echt stil te zijn en het bij ons te laten indalen. En dan zingen we na de stilte opwekking 826. De Heer is mijn bevrijder. Als je bidt, hè, hoe weet je dan of God naar je luistert? Ik ben dominee, dus ik denk, nou, Fred weet er alles van, want bidden is ook een beetje zijn vak, hè. Maar hoe weet je nou of de Heer er iets mee doet? Misschien heb je wel een hele mooie ervaring zelf met gebedsverhoring. Ik zeg, ja, toen en toen baden we dat en dat en dat gebeurde. Maar misschien heb je die ervaring juist helemaal nooit gehad en denk je, ja, ik bid wel, maar ik weet het eigenlijk niet. Nou, tijdens mijn studieverlof ben ik dus hier met deze vraag bezig geweest, eigenlijk mijn leven lang al, met nu 3 weken stapel boeken erover gelezen, veel erover nagedacht en ja, ook gebeden. Een van de boekjes die ik las heet Bidden is gelijkteken ontvangen. Als je in geloof iets vraagt, krijg je het. Gegarandeerd. Al is het een auto. Nou, er zijn inderdaad wel bijbelteksten die die kant op lijken te gaan. Behalve dan van die auto. Dus dat is best lastig. En ik denk, ja, maar de werkelijkheid is toch wel veel ingewikkelder. En ik hoop binnenkort ook nog wel over zo'n tekst te preken. Van alles waar je om vraagt zul je ontvangen. Wat is dat dan? Maar de werkelijkheid is natuurlijk heel ingewikkeld. Nou, vorige week lazen we over Daniel zijn vrienden. Weet je wel, met die vurige oven waar ze ingegooid werden. En dan zeggen ze van tevoren nog, ja, God kan ons redden. Maar ook als dat niet gebeurt, dus deze mannen houden het open, hè. Van, ja, we weten niet wat God gaat doen. Dat is aan God. Bij hun is het niet bidden, is ontvangen. God, help ons. Oké, we komen niet in de oven. Dat is bij die mannen niet zo. Maar dan komt er een engel dus die ze redt. Daniel 3. In Daniel 6 zit Daniel zelf in de leeuwenkuil. En wordt hij gered door een engel. Weer een engel. In Daniel 8 lezen we over een engel. In Daniel 9 lezen we ook over een engel. Dat is deze engel. De rechter, Gabriel. En links heb je Michaël. Michaël. Mikael. Wie als God? Wie is als God? Dit is een hele belangrijke engel, Michaël. Maar hij is niet God zelf, want wie is er als God? En Gabriel betekent mijn kracht is God. Maar dat zijn dus heel veel engelen in het boek Daniel. Michaël hebben we dus ook nu gehoord in naam. Er gaan ook wat engeltjes op de gang. Wat denk je nu? Kan ik deze nog wegkrijgen? Ja. Er zit een feit in die slides. Dus daarom klik ik een paar keer. Nou, wat denk je? Waar zijn deze engelen gebleven? Gabriel, Michaël, die engel in de leeuwkuil, de engel in die oven. Waar zijn die? Ik weet nog dat ik studeerde theologie en dat een van mijn docenten op een gegeven moment vroeg, wat denken jullie, zijn de engelen met verlof op het ogenblik, zijn ze met vakantie? Je hoort er niet veel over, hè? En toen hadden we het over de strijd in de hemelse gewesten, Efeziërs 6, wapenrusting. Want daar vallen toch de beslissingen, hè? Wij denken dat we moeten vechten tegen mensen, maar het gevecht speelt zich veel hoger af. Waar zijn de engelen? Ik heb thuis twee boeken van een hele bekende arts, Hans Molenburg. Die vertelt onder andere over het wonder in Ieper. Ieper is een plaatsje in België. Als je daar naartoe gaat, wemelt het aan van de graven van militairen. Eerste Wereldoorlog hebben we het over. 1918. De Duitsers rukken op. En de Engelsen... Sorry. De Engelsen dreigen finaal in de pan gehakt te worden. Die weet ik zeker dat dit is het einde. En wat gebeurt er dan? Het is heel raar. De Duitsers vluchten ineens. Nou, de Engelsen moeten zich eerst herstellen, maar dan gaan ze erachteraan en dan weten ze een aantal van die Duitsers krijgsgevangen te nemen. En dan het verslag van een van die Duitsers. Er staat genoteerd, hè, in de geschiedenisboeken van de Engelsen. Een Duitser die zegt, verschillende hebben er iets over gezegd, maar eentje zegt, ja, wij konden niet verder. Onze mannen weigerden op te rukken, want voor ons zagen wij een witte cavalerie. Op witte paarden, dus soldaten op paarden, in het wit, gehuld in een licht dat zo fel was dat onze kogels er simpelweg doorheen leken te gaan. Ze kwamen geruisloos op ons af als een muur van witte rook. Dat is een getuigenis van een Duitser. Officieel hebben de Duitsers er later van gemaakt in hun documenten. Ja, onze voorraden waren op, onze mannen waren uitgeput en daarom hebben ze zich strategisch teruggetrokken. Want ja, je zal moeten toegeven dat je tegen God zelf vecht. De Engelse lezing is, we snapten er helemaal niets van, want we waren verloren. Die Duitsers waren helemaal niet uitgeput. Die waren totaal aan de winnende hand. Dus wat daar gebeurd is, als we nu die Duitsers zelf horen, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat de hemel zich met dit gevecht heeft bemoeid. 1918. Zijn de engelen met vakantie? Dit staat bekend, dit fenomeen, als het wonder van de witte cavalerie in Ieper. Ga er maar eens op googlen. De theorie van die Hans Molenburg trouwens, die boek heeft geschreven over engelen, heeft al zijn cliënten in de praktijk, huisarts, heeft ze allemaal ondervraagd, heb je wel eens een engel gezien? Nou, sommigen zeggen, ja, zit naast me, mevrouw, oh, wat romantisch. Maar er komen heel veel verhalen los. Mensen zeggen, ja, het is voor het eerst dat ik het vertel. Huilend vertellen ze, ja, dit ga je toch niet vertellen. Niemand gelooft je, ze verklaren je voor gek. Theorie van Hans Molenburg is ook, een wetenschapsman, hè, dat vind ik altijd wel gelukkig dat niet een of andere charlatan is. Zijn theorie is, blijkbaar grijpt God soms op een hele bijzondere manier in, lang niet altijd, maar soms, en dat is dan op kruispunten in de geschiedenis om te voorkomen dat wij een paar honderd jaar teruggegooid worden in de tijd. Dus terug met de nazi's bijvoorbeeld, terug in een hele primitieve tijd. Ik dacht toen ik dat las, gisteren weer of eergisteren in dat boek, dan denk ik dat God nu ook overwerk heeft met zijn engelen om ze naar de Verenigde Staten te sturen en naar Rusland en zo, om ons te behoeden dat we terugvallen een paar honderd jaar in een hele primitieve tijd, met hele primitieve mensen. Goed, engelen. In Daniël 10 gaat het over een strijd tussen engelen. En dan komt er iemand naar Daniël toe en dan vraag je af, is dat nou ook een engel? Want hij lijkt veel indrukwekkender dan de engel in hoofdstuk 8 en 9. Dat is Gabriël. Gabriël is al heel indrukwekkend. En er is eigenlijk in de Bijbel één persoon die verdacht veel lijkt op die man die naar Daniël toekomt in hoofdstuk 10. En dat is, we gaan even die teksten naast elkaar zetten. Daniël 10, openbaring 1. Daniël 10, een man, iemand als een mensenzoon, gekleed in linnen, bekleed met een gewaad, met om zijn lendenen een gouden gordel, met een gouden gordel tot aan de borst, Zijn aanschijn zoals bliksem eruit ziet en zijn aanschijn schitterde als de zon. Zijn ogen waren als fakkels van vuur en zijn ogen als een vuurvlam. Zijn stem als het geluid van de menigte en zijn stem als een stem van vele wateren. En kijk, een hand die mij aanraakt. Hij legde zijn rechterhand op mij. Vooral die aanraking is heel bijzonder. Want eigenlijk lees je nooit dat een engel een mens aanraakt. Engelen hebben toch iets transparants of zo? Zou het kunnen zijn, vraag ik heel voorzichtig hoor, dat Daniël hier al iets gezien heeft van die persoon uit Openbaring 1? En dat is Jezus. Die man in Daniël 10 zegt tegen hem, niet bang zijn, ik ben naar jou toegestuurd. Het gaat vanmorgen over bidden, hè? En ik hoop de komende tijd ook nog wat meer uit mijn studieverlof te vertellen. Maar het gaat over bidden, ik ben naar je toegestuurd. Bidden, er wordt iemand naar je toegestuurd. Bidden, er is beweging in de hemel. Engelen, op de kruispunten, als er echt even iets belangrijks gebeurt. Het hoofdstuk dat we hebben gelezen, Margarethe voorgelezen, begint met iets van een grote strijd. Daniël heeft gezien dat dat eraan komt en hij maakt zich zorgen. Wat is dat? Wat gaat er gebeuren, joh? Hoe zal het in de toekomst gaan met mijn volk Israël? Ze zitten daar niet voor niks, hè? Ver van Jeruzalem zijn in ballingschap genomen door Babel. En de persen hebben dat dan overgenomen, want die hebben Babel verdreven. Daniël bidt in hoofdstuk 9, een hoofdstuk eerder. Heer, wij hebben het er zelf naar gemaakt dat we hier zitten. Vergeef het ons alstublieft. En als wij terug mogen keren naar ons eigen land, gaan we het dan beter doen. Want anders moet u ons weer wegsturen. En de grote strijd die eraan komt, wat is dat? Daniël is echt bezorgd, hè? Dus die gaat in hoofdstuk 10, ons hoofdstuk, gaat hij bidden, vasten. Dus geen lekkere dingen eten en drinken. Hij wil duidelijkheid krijgen, wil helemaal op God gefocust zijn. Wat gaat er gebeuren? En dat duurt 1 week. Heb je wel eens 1 week geen lekkere dingen gegeten? En 2 weken. En 3 weken. En al die tijd gebeurt er helemaal niks. Niks, niks. Het is doodstil. En dat is Daniël ook wel anders gewend. Moet je eens kijken hoe het eraan toe gaat een hoofdstuk eerder. Hoofdstuk 9. Dus dit is Daniël ook gewend. Terwijl ik nog sprak en bad. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak. Vloog Gabriël, de man die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Hij zei, Daniël, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Toen je smeekbeden begon, heeft God gesproken. Zo, dit is... Zo kan het dus ook. Dus je bidt en meteen een reactie. Dat wil je allemaal natuurlijk, hè? Nathalie vroeg het van, heb je wel eens moeten wachten? Nou, wij vinden een poosje al heel erg. Laat staan een paar weken. In hoofdstuk 10 gaat het dus anders. Het blijft stil. Sowieso goed om te weten, hè, dat het als je bidt niet altijd hetzelfde gaat. Je kan er niet een schema van maken. Ik heb ook niet uit mijn studieverlof conclusies getrokken van dus dit is het recept, zo werkt het en zo werkt het altijd. Dat is niet zo natuurlijk. We hebben een relatie met de Heer en dan gaat de ene keer zus, de andere keer zo. In hoofdstuk 10 zit Daniël echt in spanning en dan kunnen 3 weken lang duren hoor. Als de hemel stil blijft. En eindelijk komt dan die man met zijn vurige ogen. En Daniël wordt er bleek van, hij valt voorover. Het is zo echt. En dan gaat die man tegen hem praten. Vanaf de eerste dag, Daniël, dat jij ging bidden, toen jouw eerste gebed in de hemel aankwam, is jouw gebed verhoord. Huh? Daar had hij nou niks van gemerkt. Weet je waarom je er niks van gemerkt hebt? Omdat ik, zegt die man, werd tegengehouden. Voor de liefhebbers van The Lord of the Rings, Gandalf, die op een gegeven moment zegt, I was delayed. Ik werd opgehouden. Ook die sterke Gandalf kon worden tegengehouden. Ik werd opgehouden door de vorst van de Perzen. Dat is niet zomaar een aardse koning, koning Cyrus, waar Daniel het in vers 1 over heeft. Dit is iets groters, dit is een macht. Verderop in het hoofdstuk gaat het ook nog over de vorst van Griekenland. Dus blijkbaar hebben volken, hebben landen vorsten boven zich. Misschien zelfs hebben steden wel vorsten boven zich. En heb je dus ook Michael, die staat bekend als de vorst van Israël. En in de hemelse gewesten vechten die met elkaar. En de goede engelen, je denkt, ja, die winnen het toch even? Nee, die kunnen blijkbaar worden opgehouden. Het is een serieus gevecht. Het is geen schijnvertoning, het is menens. En daar komt ook verder geen uitleg bij, want ik zou misschien toch, als ik Daniel was, gedacht hebben van, ja, hè? Jullie hemelbewoners, jullie engelen van de Heer, jullie hoeven toch wel met je vingers te knippen of de dingen worden naar je hand gezet. Jullie hebben toch onwijze macht? Dat vraagt Daniel dus niet. Blijkbaar denkt hij alleen maar van, nou, u bent 21 dagen opgehouden. Ik was 3 weken aan het bidden. Hey, 21 dagen, 3 weken, hey zeg, zitten we dezelfde strijd te voeren. Engelen en mensen. Dat is aan de ene kant ingewikkeld, maar aan de andere kant ook heel interessant en zelfs eervol. Het gebed in de hemel is, of het gevecht in de hemel is mijn gevecht. Mijn gevecht wordt in de hemel ook gevochten. En blijkbaar is het dus niet zomaar even gedaan in de hemel. Dat denk ik altijd. God doet het bam 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 en het is gebeurd. Maar zo is onze God niet. Het heeft te maken met harde krachten, dan komt hij met zachte krachten. Dus de Heer van de hemelse machten roust er niet even overheen. Hè? Hij zou gemakkelijk natuurlijk alles wat mensen kapot maken, zomaar aan de kant kunnen schuiven. Van nou, dat is mislukt en dat moet weg. Dat hoop je soms, hè? Dat God al onze foutjes en zo gelijk herstelt en dat er geen erge dingen gebeuren. Waarom heeft God dit toegelaten? Allemaal grote vragen. Maar je ziet bij de Heer zorgvuldigheid, voorzichtigheid. Hij wil het kwaad dat er is, wil hij overwinnen, niet met kwaad, maar met goed. En blijkbaar wil hij daar engelen bij inschakelen en blijkbaar wil hij daar jou ook bij inschakelen. En jou en jou. Dat is wat. Als hij belooft, ik maak alle dingen nieuw, dan maakt hij ze nieuw. Dat betekent, hij schuift ze niet aan de kant voor iets anders. Van dit is mislukt, dat gooi ik dan weg. Deze mens, weg. Nee, nieuw. Niet iets anders daarvoor in de plaats, bijvoorbeeld. Ken je het verhaaltje van de horlogemaker? Ik heb even gezocht naar de oorsprong, ik kon ze gewoon niet vinden, maar het volgende gebeurt. Een horlogemaker, een juwelier, die verkoopt schitterend het duurste horloge wat hij heeft aan een rijke man. En die rijke man gaat het aan zijn rijke zoontje geven voor zijn verjaardag. Nou, zo'n bluffertje. Jongetje krijgt het op zijn verjaardag, doet het om en die gaat ermee naar school. Een horloge, kan er 40 meter mee duiken onder water en zo, komt geen water in. Dit en dat kun je ermee. Is er één ettertje van een vriendje die zegt, oké, kom op, naar de metro. We leggen hem op de rails. Kijk hoe sterk dat horloge van jou is, hoe goed het is. Ze leggen het horloge op de rails, komt de metro, kedegedeng, kedegedeng. Oh. Ze rapen wat er van het horloge over is bij elkaar. En de jongen weet waar het gekocht is. Hij gaat niet naar huis. Hij komt bij de juwelier, bij de horlogemaker. Rup, meneer, dit horloge had u gemaakt, hè? Wat gaan we doen? Die horlogemaker die zegt, allemachtige, wat heb je ermee gedaan, joh? Had je hem om je pols en viel die in één keer aan elkaar? Nou ja, dat is niet helemaal gebeurd, maar wil je het even gauw repareren voordat ik naar huis ga? Of heb je anders een nieuwe, want er zat garantie op, hè? En die horlogemaker die zat helemaal perplex. Wat ben jij voor een gek? Het is helemaal niet aan jou toevertrouwd, zo'n mooi duur ding. Wat ben je een idioot? Hij zegt ook, ik ga het repareren. Ik ben je genadig. Ik ga het repareren. Ik ga het helemaal nieuw maken. Je kan straks niet meer zien dat hij onder de metro gelegen heeft. Maar je moet niet denken dat je morgen al kan halen. Dat gaat echt een paar weken duren. Dus ga maar aan je vader vertellen, pap, ik heb dit en dat verstoms uitgehaald. Duurt eventjes, dan krijgen we hem weer terug. Nou, ik vertel dit gelijkenisje met schroom, want er zitten altijd gebreken aan. God neemt er de tijd voor, heeft er de tijd voor nodig om te herstellen wat wij kapot hebben gemaakt. Het is een serieus gevecht, goede engelen tegen kwaaie engelen. Michael tegen de vorst van de Perzen. En mensen die bidden intussen. Het is een serieus gevecht. En het kost tijd. En soms denk je, wat gebeurt er? Even, die vorst van de Perzen, daar wil ik toch iets over zeggen. Kunnen jullie het zien, die kaart? Dat is helemaal links tegen de zee aan zie je Israël. En dan zie je daar een rode vlek. Hey, Iran. Iran. Perzië is Iran. En het Perzische Rijk is om Iran heen. De invloed van Iran. En nu hoor ik iemand al denken. Oh ja, zie je. Dus er is altijd al vijandschap geweest tussen Iran en Israël. Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Want de aardse vorst van Perzië, Cyrus, heeft de Joden juist naar huis laten gaan. En het is nog niet zo heel lang geleden, althans ik bestond al, dus het is wel even geleden, maar toch niet zo heel lang, dat Iran en Israël nog dikke vrienden waren. Dat was in de tijd van de Shah. En de huidige Iraniërs, de gewone bevolking, hopen en bidden dat die tijd terugkomt. Dus om te zeggen, het is altijd vijandschap geweest tussen Perzië en Israël. En toch is er wel iets aan de hand. Het lijkt of in de hogere sferen steeds geprobeerd wordt om vijandschap te voeden. De vorst van de Perzen wil eigenlijk wel graag Ayatollahs. Want we moeten Michael aanpakken. We moeten Israël aanpakken. Toevallig stond er gisteren een artikel in het Nederlands Dagblad. Heel bijzonder, ging hierover. De haat bij de Ayatollahs tegen Israël heeft demonische trekken. En zij zien het zelf ook gewoon als een geestelijke strijd. Het is de heilige islam tegen dat verschrikkelijke jodendom. En het is de islam tegen het decadente christendom. Dus de Epstein-files en zo in Iran, die Ayatollahs, die zeggen, kijk eens, dit is het alternatief. Dit is het alternatief. Maar een geestelijke strijd. Ja, dat denk ik ook. Dat geldt misschien in het algemeen wel voor antisemitisme. Dat heeft zoiets raars, irrationeels. Dat er altijd haat is tegen Joden. Ik bedoel, waarom niet een keer tegen de Belgen? Altijd, de hele wereldgeschiedenis door, tegen de Joden. Zouden daar geestelijke krachten aan het werk zijn? Nou hoor ik iemand zeggen, ik doe even Iran weg. Nou hoor ik iemand zeggen, ja, alsof Israël zo lief is. Nou, dat hoor je Daniel niet zeggen. Ik haalde het er net aan, hè, uit Daniel 9, dat lange gebed dat hij bidt. O God, vergeef ons. Vergeef ons volk. Wij zijn zo erg als Joden. Het is zo erg wat wij allemaal doen en gedaan hebben. We zitten hier niet voor niks in de ballingschap. Wat hebben wij zwaar gezondigd. Red ons alstublieft. En doe het voor uw eigen eer. U hebt uw naam aan ons verbonden. Heer Jezus, u hebt uw naam aan ons verbonden. U bent gekruisigd als koning van de Joden. Zonder Joden bent u dus niks. Over Jezus gesproken. Denk je ook niet dat Daniel 10 ons iets laat zien ook van zijn gevecht? De tegenstander heeft Jezus proberen op te houden, tegen te houden. Je mag niet verder. Hij heeft hem voor de voeten gelopen. Zelfs via zijn eigen discipelen. Petrus zegt, nee, gaat niet gebeuren wat u wilt. Gaat niet gebeuren, ik ga ervoor staan. Ik ben er voor u. De tegenstander heeft Jezus uitgedaagd. Hij zegt, kniel voor mij, dan krijg je de hele wereld. En Jezus heeft gezegd, nee, ik ga met je vechten. En het wordt een zwaar gevecht. Maar ik ga jou niet uit de weg. Al moet ik je opzoeken op de allerdonkerste plek die er is, ja, dat ga ik doen. In jouw dodenrijk, ik ga daar naartoe. Ik ga jou daar tegenkomen en daar hebben we de beslissende slag. En Jezus heeft het te zwaar mee gehad. Het is menens, een menens gevecht. En wat is nou het geheime wapen van Jezus? Zijn gebeden. Jezus bad dag en nacht. Was soms hele nacht op een berg, hè? En al biddend en worstelend, zou je bijna zeggen, ging dit ten onder? Ik zou zeggen, nee, overwon hij. Al biddend, al worstelend. In de hof van Gethsemane is er nog een engel naar hem toegekomen, om hem te bemoedigen. Dan heb je weer een engel. En als ik het zou willen, zegt Jezus tegen de soldaten die hem arresteren, kan ik zo een legioen engelen oproepen. Maar ik doe het niet. Ik doe het niet om jullie te redden. Ik laat me helemaal kapot maken. En Jezus gaat tot het uiterste, alleen, zonder engel. De engelen worden tegengehouden, nu door God zelf. Even inhouden, niet ingrijpen. Mijn zoon moet sterven. Het is vreselijk. Hij moet sterven om de dood te kunnen verslaan. Mijn hart bloedt, maar geen engelen. Even geen engelen. Jezus gaat sterven. Nou, zo blijft ook Daniël blijft bidden. Daniël had natuurlijk ook kunnen denken, wat de mensen om hem heen dachten, de Joden, van, nou, we blijven lekker hier wonen, in dit vreemde land, want het is hier eigenlijk prima, heerlijk klimaat, mooie huizen, het helemaal voor elkaar, we maken hier ons nieuwe leven. Ook al is dit vijandig gebied, wij hebben het goed. Er waren ook Joden die terugkeerden uit het vreemde land. Die kwamen terug in Jeruzalem en die zagen daar een verwoeste tempel. Maar die dachten, nou, we gaan eerst onze eigen huisjes bouwen. Want het huis van God, dat komt op plan B of C. Eerst ons eigen toko. Nou, had Daniël ook kunnen doen, maar Daniël bidt en Daniël wacht. Ik las in de afgelopen weken bij mijn studieverlof onder andere een boekje van Anne van der Bijl. Dat is de oprichter van Open Doors, hè, voor vervolgde christenen. Dat boekje heet En God bedacht zich. Hij heeft een paar boekjes geschreven. En God bedacht zich. Dus je gaat bidden en God komt op andere gedachten. Van nee, oké, dan gaan we niet zo doen. Maar zoveel invloed heeft ons bidden. Anne van der Bijl schrijft. In 1983 ging Open Doors iets beginnen. Ze riepen de bidders op om 7 jaar lang te bidden voor de Sovjet-Unie. Dat was Rusland en Oost-Europa. Oekraïne en zo. 7 jaar lang gaan we voor ze bidden. Het wordt een gebedsoffensief tegen de bolwerken van de Satan. Al in 1984 hoorden ze ineens een nieuwe naam in de politiek van Rusland. Ene meneer Gorbachev. Weet je wat zijn voornaam was? Wie weet het nog? Michael. Michael, juist. Michael, wie is als God? En de Gorbachev, die ging praten over openheid, huh? In Rusland. Die ging praten over hervorming, huh? Dat het anders moest. Hij werd de nieuwe president. Hoe kon het? Zou er toch in de hemel dan ook gevochten worden? Zou er naar die gebeden van Open Doors geluisterd zijn? In 1989, 6 jaar nadat Open Doors was begonnen te bidden met heel veel mensen over de wereld, viel de Berlijnse muur. En je kunt zeggen, tjonge jongen, zeg, hebben ze 6 jaar op moeten wachten dat die muur viel. Ze hadden zelf rekening gehouden met 7. Maar ze konden wachten. Ze dachten, we bidden door, we bidden door, we bidden door. We lopen om die Berlijnse muur heen, we lopen om Moskou heen. Dus je kunt ook denken, tjonge jongen, er kan echt iets gebeuren als je bidt. Er kan echt iets gebeuren. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar verhalen als deze geven mij moed om te blijven bidden. Ik heb ook wel eens aanvechtingen. Hè? Denk, ik sta hier lekker te preken. Ik zit thuis te bidden. En soms gebeurt er niks. Ik spreek, en Paula ook, mensen met grote vragen. Mensen met diepe twijfels. En ik zie hun pijn. En ik voel mijn eigen pijn. En dan denk je natuurlijk, wat zie je van de hemel? En waar was God? Zou het kunnen dat God vandaag een klein tipje van de sluier even voor ons hier in mijn sluis doet? Ja, hier ben ik. En joh, of je het meteen ziet of niet. Ik weet hoe lang de nacht nog duurt. God helpt mij. Ik zie al licht aan de horizon. Amen.